Goedemorgen allemaal. Fijn om weer te zijn. Altijd heerlijk om hier te zijn. Even kijken hoor, even de boel een beetje op orde maken zo. Nou, het staat er al achter mij. We gaan het hebben over strijd en de rol van gebed daarin. Even kijken, ga ik deze even aanzetten? Hij staat nu aan. Oké. Want vraag je überhaupt wel eens af, waarom er überhaupt strijd is in het leven van een gelovige nog? Want de Bijbel leert in principe dat Gods tegenstander, met wie God strijd voert, dat die overwonnen is. En Jezus heeft geroepen aan het kruis, het is volbracht. En daarbij werd dan gedoeld uiteindelijk dat Satan overwonnen is. En dat wij ook samen met hem overwinnaars zijn. Nou, en toch zitten we toch nog in een strijd. Het klinkt een beetje alsof er een tegenstrijdigheid in zit. We hebben overwonnen. Nou ja, dan is er. Waarom is er dan nog steeds strijd gaande? En toch weten we dat we midden in een strijd gewikkeld zijn. Want zo leert bijvoorbeeld Efeze 6 dat we een wapenrusting aan moeten trekken. En dan niet fysiek natuurlijk, maar een geestelijke wapenrusting. En hoe voelbaar, hoe merkbaar is dan die strijd in mijn leven, in jouw leven? En hoe reëel is die strijd dan? En over welke strijd hebben we het dan? Is de behaalde overwinning van Jezus misschien iets, bijna als in een soort slechte film. Jezus heeft de tegenstander op de grond gewerkt en staat juichend, want hij heeft de overwinning behaald. En wij staan eromheen als een groep die eromheen staat en hebben het gevecht gevolgd en zeggen, ja, we hebben overwonnen. En dan gaat die camera, die zoomt zo in op die tegenstander en dan gaan die ogen weer open. Die denkt, dat kan helemaal niet. En dan richt hij zich bijna met bovennatuurlijke kracht op en daagt uiteindelijk dan weer de overwinnaar uit. Is dat dan de strijd waarin we zitten? En dan is het ineens, dan lijkt het weer alsof we dus als juichende massa ineens weer betrokken zijn tussen de strijd van God en zijn tegenstander. En is dat dan de reden dat Efeze 6 leert, nou, trek je wapenrusting maar weer aan, want de strijd is nog niet afgelopen. Want de strijd gaat tenslotte over mij en over jou, over de mens in zijn totaliteit. Daar gaat de strijd over. Wij zijn het onderwerp van de strijd tussen God en zijn tegenstander. En net als we dachten dan dat Jezus die overwinning behaald had, blijken we ineens toch weer midden in dat strijdgewoel te staan. Met God aan de ene kant en de Satan aan de andere kant. En over ons hoofden heen wordt dan dat gevecht uitgevochten. Ja, dan is het wel handig als je af en toe een helm op hebt en een schild kan ophouden tegen alle ellende die over je hoofd wordt uitgevochten. En dan is het, dan lijkt het bijna alsof Jezus op Golgotha het een gevecht heeft gewonnen, maar de strijd nog lang niet beslist heeft. Nou, als dat dan het geval is, hoe kunnen we dan vanaf het podium zingen, of met elkaar zingen, vanaf het podium spreken, dat Jezus toch overwonnen heeft, dat hij de Satan overwonnen heeft? Want zegt Johannes 16 vers 11 niet dat de vorst van deze wereld veroordeeld is? En staat er niet in Hebreeën 2 vers 14 dat Jezus door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet gedaan heeft? En hoe kan het dan als Satan veroordeeld is, dat hij dan toch blijft strijden en zelfs als ik om me heen kijk in de wereld waarin we leven, lijkt het wel alsof hij steeds meer macht krijgt. En dat zien we door de dingen om ons heen, gezinnen die afbrokkelen, kerken die uiteenvallen, rampen die steeds meer toenemen, ellende, oorlogen, noem maar op. En het lijkt alsof er een, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar alsof er een steeds grotere dreiging over deze wereld komt. De tegenstander van God lijkt een steeds grotere invloed te krijgen op politiek, op economie, op religie, op alles wat de mens doet. En als de Satan dan zijn oordeel gehad heeft en Jezus heeft hem overwonnen, hoe kan het dan dat zijn invloed nog steeds groter wordt? Nou, laat ik er in ieder geval geen twijfel over bestaan, weet je, ook geen twijfel willen zaaien, maar heel duidelijk stellen dat Jezus inderdaad de overwinning heeft behaald. Laat dat geen enkele twijfel geven hier. Want toen Jezus inderdaad, toen hij stierf aan dat kruis daar en daar hing en hij zei het is volbracht, heeft hij inderdaad de overwinning behaald. En heeft hij alle aanspraken die Satan op ons leven had, heeft hij teniet gedaan. Maar de werkelijke vraag is, Maar de handhaving van die overwinning, dat is een hele andere zaak. Weet je, de handhaving van die overwinning. De overwinning is behaald, maar het handhaven van die overwinning, dat is de werkelijke vraag. En het gaat veel meer vanuit de wet gezien, dus zeg maar meer juridisch gezien, is Satan veroordeeld. Hè, wettelijk gezien is hij al zijn claims en aanspraken op mij als mens kwijt. En heeft hij geen macht meer, maar heeft Jezus de overwinning behaald op Golgotha, hè, door daar te sterven aan het kruis. Maar zoals het bij elke wet gaat, het oordeel en het vonnis moet volgens de wet nog wel gehandhaafd worden. Dat is de werkelijke vraag. Satan is veroordeeld, maar we weten ook dat uit de Bijbel dat hij zijn straf gaat hij ook niet ontlopen. Hij gaat ook, en we weten dat er een tijd komt dat hij voor eeuwig van ons gescheiden zal zijn en dat hij zijn straf niet zal ontlopen. Maar vandaag de dag loopt hij nog vrij rond als een veroordeelde misdadiger, hè, om het zo maar te zeggen, die zijn straf nog moet uitzitten, maar nog wel vrij rondloopt. Laat ik het anders zeggen. Als je kijkt naar onze overheid, hè, wij kennen in onze regeringsstructuur kennen we ook de scheiding der machten. Hè. Wie weet dat nog van school, van vroeger? De scheiding der machten, weet iemand dat nog? Kijk, ja, die zit nog op school. De rest zit me echt wazig aan te kijken hier. Dus dat is. Maar dan heb je dus, dat is de scheiding der machten. Je hebt de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. Komt het weer terug? Weet je, even een stukje school? Ja, dat is lang geleden, hè? Maar de wetgevende macht, zoals het woord al zegt, geeft de wet. Hè, die maken de wetten. En de rechterlijke macht, die interpreteert de wet vervolgens. En de uitvoerende macht, die handhaaft de wet. Nou, je moet je eens voorstellen, dus zodra er de wetgever een wet maakt, hè, de wetgevende macht die maakt een wet, en dat wordt dan onderdeel van ons reilen en zeilen, van ons dagelijkse leven, en we zijn dan volgens de wet ons verplicht te houden aan die wet. Maar zodra iemand dan de wet overtreedt, dan komt de rechterlijke macht in werking. En die gaat dan de wet interpreteren en die gaat het naast de overtreding houden, zegt, nou ja, dit en dit is het geval, en dit vonnis komt eruit. En dan komt de uitvoerende macht en die zegt van oké, wij gaan de wet handhaven. Wij gaan dat oordeel, dat vonnis wat is uitgevoerd, dat gaan wij ervoor zorgen dat dat gebeurt. En dat is wat naar mijn mening aan de hand is vandaag in de wereld. Satan heeft de wetten van God overtreden. He, die heeft zich tegen God gekeerd. Hij is veroordeeld toen Jezus stierf aan het kruis. En op een dag zal hij zijn straf ontvangen. En zal hij voor eeuwig worden verbannen uit onze tegenwoordigheid. Nou, daar kan ik al naar uitkijken naar die dag. Dat die gaat komen. Dat hij voor eeuwig uit onze tegenwoordigheid verbannen zal zijn. Want we hebben er last van. Maar tot die tijd heeft de gemeente van Jezus Christus, het lichaam van Christus, de taak en de leiding gekregen om Gods wet te handhaven en Satan de straf op te leggen. Maar wij voeren die wet nauwelijks uit. Dat is een beetje ons probleem. En daarom loopt de Satan vrij rond en is zijn macht en invloed in deze tijd, lijkt het wel of die groeiende is. En je zult je dan logischerwijs dan afvragen van ja, oké, dat is leuk, maar ik ben geen politieagent of ik heb niet de sleutel van de gevangenis in handen, zodat ik de Satan daar kan wegstappen. Hoe doen we dat dan? Hoe handhaven wij nou als gemeente van Christus, als lichaam van Christus, die wet? Hoe voeren wij die dan uit? En het antwoord is, we handhaven de wet door gebed. Dat is het antwoord. We handhaven de wet door gebed. En er is een sleutelvers, kijk zomaar eens mee, in 2 Korinthe 10, vers 4 en 5. En in dat Bijbelgedeelte wordt getoond dat de strijd daar niet gaat over het behalen van de overwinning, maar hoe wij de wet moeten handhaven. En dat het handhaven van de wet nu eenmaal niet zonder strijd gaat. Ik bedoel, een veroordeelde die op de vlucht is voor de handhaven van de wet, die zal er alles aan doen om uit de handen van de wet te blijven. He, en die zal er echt alle, en daar zal strijd zijn. Die geeft zich niet zomaar gewonnen. En de strijd die daarmee gepaard gaat, dat is waar we het hier over hebben. 2 Korinthe 4 en 5. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En een vergelijkbaar deel vinden we dus in Efeze 6, waar uiteindelijk melding wordt gemaakt van die wapenrusting die wij moeten aantrekken. Daar staat in Efeze 6, vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid, en let nu op, heb ik erbij gezet, en let nu op, met alle gebed en smekingen bid in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Er wordt ons vaak verteld dat in die wapenrusting hebben we een aantal defensieve wapens. Hè, dat is de helm, dat is het schild, hè, dat is de gordel. Maar we hebben één offensief wapen. En dat offensieve wapen is dan het woord van God. Maar er zijn twee offensieve wapens. Er zijn twee wapens. De andere is, en dat hoor je niet vaak, is het gebed. Je hebt het woord van God, maar aan de andere kant het gebed. Dat maakt onderdeel uit van het wapenrusting. En vaak nemen we dat gebed niet mee in het wapenarsenaal wat we hebben. En het is het belangrijkste wapen in de lijst. Want de Bijbel leert dat de strijd die daar ergens in de hemelse gewesten woedt, en waarvan de effecten hier beneden merkbaar zijn, dat die strijd uiteindelijk gewonnen wordt, dat wat wij als gemeente in gebed tot God uitroepen. Wat wij in gebed doen, wat wij zeggen tegen God, wat we in gebed brengen bij God, heeft uiteindelijk zijn effect op die strijd daarboven. En in het boek Daniel heb je daar een prachtig voorbeeld van. Gaan we niet lezen, maar ik kan het even kort vertellen. Daniel die heeft op een gegeven moment is die aan het bidden. En God stuurt een engel om het antwoord te geven aan Daniel. En dat duurt 3 weken. 3 weken zit Daniel te wachten. Terwijl die daarvoor was die aan het bidden. En daar stond ineens de engel naast hem en gaf hem het antwoord van God. En nu moest hij 3 weken moest hij wachten. En waarom moest hij 3 weken wachten? Omdat er 3 weken... werd tegengehouden door de tegenstander. Satan was in gevecht met die engel van God, om hem uiteindelijk ervoor te zorgen dat het daar niet kwam. Dat het antwoord bij Daniel niet kwam. Maar ik ben ervan overtuigd, want Daniel heeft onophoudelijk 3 weken lang gebeden. En ik ben ervan overtuigd dat zijn gebed het uiteindelijk is geweest wat meegeholpen heeft aan de overwinning. En pas na 3 weken kreeg hij dan het antwoord. En het wapen dat Satans nederlaag bekrachtigt, is het wapen van het gebed. En ik ben van mening, en ik spreek in meerdere gemeentes, en ik weet dus niet hoe bij jullie is, dus het is geen oordeel wat ik zeg van, oh jullie, maar gewoon even in het algemeen, mijn bevinding in het algemeen, vind ik dat in de gemeente dit wapen van gebed veel te weinig wordt gebruikt. Wordt veel te weinig ingezet. We brengen heel veel tijd door aan vergadertafels dan op onze knieën. En het zijn uiteindelijk de biddende mensen die het verschil maken als het gaat om belangrijke kwesties die de gemeente aangaat. Want als we werkelijk vinden dat dit zo is, en als ik iemand en ook mezelf vooral ook de vraag stel, dan zullen we allemaal bevestigen op de vraag, is gebed belangrijk? Ja, dat vinden we belangrijk. Dat vindt iedereen. Als ik dat nu zou zeggen, is iedereen, ja, gebed vinden we belangrijk. Maar als we dat echt menen en echt geloven, dan zou dat in een gemeente de belangrijkste activiteit moeten zijn. Dat we bidden met elkaar. Maar dat is precies waar de Satan ons verslagen heeft. Dat is precies waar de tegenstander van God ons te pakken heeft. Want hij is zo geslepen, die tegenstander. Weet je, Satan heeft ons verslagen door ons bezig te laten houden, weet je wel, individueel met het lezen van de laatste christelijke blogs, met het bestuderen van allerlei interessante websites, commentaren, boeken, het organiseren van allerlei events, leadership conferences, het onderzoeken van allerlei succesvolle methoden voor gemeentegroei, het beleggen van evangelische strategische meetingen, relationele zaken oplossen. En wat blijkt? We hebben geen tijd meer om te bidden. We hebben geen tijd meer om de zaken waar we zo druk mee zijn, om die bij God neer te leggen. We rennen van hot naar her om al dat werk voor elkaar te krijgen. En het enige dat het echt verschil maakt, gebeurt niet. En we raken vermoeid, gefrustreerd, ontmoedigd en kunnen de problemen maar nauwelijks voorblijven. En we vragen ons af waarom we nou niet vanuit die overwinning kunnen leven. En als er één ding is, echt als er één ding is wat God mij en mij wil leren, En ik hoop ook dat ik dat kan overbrengen op jullie, is dat er op geen enkele manier zegen en overwinning is in de taken, je bediening of in het leven zelf, zult ontvangen terzij je beseft welke kracht God in onze handen heeft gelegd, namelijk de kracht van gebed. De kracht van gebed is enorm. We zijn veel te druk om te bidden en niet alleen omdat we druk zijn in de gemeente, maar het hele leven schreeuwt om onze aandacht. Weet je, onze agenda's zitten overvol. En dat we vaak dan zondagochtend, wat ons hier nog naartoe drijft, is dan het schuldgevoel van, dan voel ik me helemaal zo leeg en zonder God. En ik praat dan, weet je, ik steek dan ook als eerste de hand op. We hebben uiteindelijk het zicht op het simpele leven verloren, lijkt het wel. We vinden geen tijd meer om met God door te brengen en de zaken met hem te bespreken, die we zouden moeten bespreken. En dan verliezen we de strijd op dat meest essentiële onderdeel, namelijk de mogelijkheid om een gesprek te hebben, een gebed te hebben met onze hemelse Vader. Weet je, en ik durf te stellen dat voor de meeste christenen gebed geen hele hoge prioriteit meer heeft. En we weten dat het belangrijk is en we doen het zo vaak en zo prima en zo mogelijk als het ons uitkomt. En dan gaan onze gedachten uit naar God en dan zeggen we een aantal dingen tegen God of onze stille tijd is vaak niet anders dan het ontbijtbordje hier, de kop thee daar en dan het boekje met de tekst voor de dag van vandaag en met de boterham. En we gooien wat gebeden omhoog, slaan het boekje weer dicht, we springen in onze auto of op onze fiets en we chasen weer dat drukke leven in. Wie herkent dat? Ja, ik herken dat ook. Weet je, zo gaat dat. En of we bidden, weet je, voor het eten nog even een paar zinnen, of vlak voor het slapen gaan, of als het dan tegen zit in ons leven, dan willen we nog wel eens even wat meer aandacht aan het gebed besteden, zodat God onze problemen maar uit ons leven kan halen. En wat God mij en u wil duidelijk maken, is dat het gaat om een serieus gebed. Weet je, dat het echt verschil maakt als je een serieus gebed uitspreekt naar God en daar echt tijd en aandacht aan besteedt. Dat echt een verschil gaat maken in de zaken die in je leven spelen. In essentie wil God ons zeggen, als de gemeente niet wil bidden, zal God uiteindelijk niks doen. En ik heb dat lange tijd niet begrepen. Weet je, is dat dan de rol van het gebed? Als ik het niet zeg, gaat God het niet doen, na. Weet je, ik begreep dat niet. Vond ik lastig. Maar God heeft dat nu eenmaal bepaald, dat hij alleen in beweging komt door gebed. Want God heeft ons gebed namelijk helemaal niet nodig. Hè? Dat moeten we ook even. Hij heeft het helemaal niet nodig. Weet je, om dingen voor elkaar te krijgen. Maar wat hij ons wil leren, dat te midden van die strijd, te midden van dat strijdgevoel, het gebed datgene is dat in ons leven overwicht brengt. Dat het overwinning brengt. Dat het soevereiniteit brengt in ons leven. Dat we dan echt als christen mogen staan in deze maatschappij. En ik zal je een voorbeeld geven hoe ik gebed zie. Mijn vader, die was zijn hele leven is hij bankdirecteur geweest en ik weet nog dat ik als klein jongetje mocht ik dan mee met hem beneden die kluis in. Weet je, dat was zo'n grote kluis en dan als je dan de bodem, er stond een klein kereltje en dan had je een grote deur. Nou, in mijn beleving was die wel 4 meter hoog en net zo dik. En dan ging je daar doorheen en had je daar achter die kleine kluisjes. En dan kreeg je die kluisvakjes en had je 2 sleutels. Eentje voor de bankbediende en eentje dan voor degene, de eigenaar van die kluis. En dan zei mijn vader, kom, dan mogen we samen de kluis. En hij had natuurlijk als opperhoofd van die bank had hij dan de sleutel. Dan mocht ik die andere sleutel erin doen. Dus dat deed hij, zei hij, klik, deed hij zo zijn sleutel erin. En dan moest ik die andere sleutel erin doen, klik. En dan trok hij zo dat laadje eruit. En En dat is waar gebed over gaat. Weet je, er was een dag dat God tegen de Satan, hè, in de strijd tegen de Satan, dat God die sleutel in die kluis heeft gestopt. En dat hij de tegenstander daar heeft verslagen. Hij heeft gezegd van, klik, jij bent van mij. Die straf die ga je niet meer ontlopen. En God heeft bepaald dat die nederlaag van de Satan pas dan in ons leven werkelijkheid wordt, op het moment dat wij die andere sleutel krijgen, en dat wij dan daar die sleutel er ook in draaien, en dat is de sleutel van ons gebed, en dan kunnen we dat laadje eruit trekken, en dan wordt de overwinning aan ons vrijgegeven. Alleen dan. Zo heeft God dat bepaald. En leert Jacobus ons niet, wij ontvangen niets omdat we er niet om vragen. We overwinnen niet omdat we niet aannemen wat God ons al lang gegeven heeft. We hebben geen overwinning omdat we niet bidden tegen de Satan. Weet je, we zijn zo gewend om allemaal voorzaken te bidden. Maar het typische van een aanvalswapen is, weet je, we moeten niet altijd uit die verdediging. We moeten af en toe ook regelrecht, zoals dat een aanvalswapen leert, is dat je af en toe even recht het woord moet snijden. Dat je met gebed moet ondersteunen en tegen de Satan moet bidden. En zijn verleidelijke strategie die hij loslaat op mijn gezin, op uw gezin, op deze maatschappij. En God in al zijn liefde laat dan regelmatig toe, als we dus in een fase komen waarin we minder bidden, dat we op een gegeven moment ontdekken dat we met de rug tegen de muur aan staan. En dat we geen kant meer op kunnen. En dat we dan uiteindelijk beseffen dat we alleen nog maar omhoog kunnen kijken naar God en het uitschreeuwen in gebed naar hem en naar beneden in het woord. Dat is de ruimte die we hebben. De verticale beweging. En dan zegt hij, mijn kind, dit is nou wat ik je wil leren. Weet je, je wapens zijn niet vleeselijk. Weet je, het gaat er niet om wat jij in die benauwde situatie nu vandaag de dag nog zelf kan bedenken. Nee, het gaat erom dat je op mij leert vertrouwen, mijn woord leert gebruiken. En dat je je wapenrusting aantrekt, waarvan gebed een van de belangrijkste aanvalswapens is. En tot slot, er is een verhaal in het Oude Testament. Prachtig verhaal over een strijd tussen hemel en aarde. In het boek Exodus. Israël is uit Egypte weggetrokken, door de zee heen. En ze zijn blij, want ze zijn onder het juk van Israël vandaan. En dan beseffen ze ineens dat ze midden in die woestijn zitten. En dan vragen ze zich af, ja, is dit nou eigenlijk beter dan onder het juk daar? Maar goed, ze hebben een doel. Ze willen naar het beloofde land. Ondertussen maken ze dus allerlei problemen mee. En lopen ze tegen dingen aan. Dan is er op dat moment het probleem natuurlijk wat je verwacht in de woestijn. Er is geen water. Men heeft dorst. Men denkt van, Mozes, help ons. En Mozes roept naar God, ja, waar moeten ze mij nou hebben? Is er geen water? En dan zegt God van, oké, daar en daar is water. Bij de berg Horeb. Ga daar naartoe, daar is water. Dus het volk gaat op pad. En dan staat daar ineens, staat daar het volk van de Amalekieten. Staat daar tussen hen in. En dat is een sterk en oorlogzuchtig volk. En ze belemmeren Israël, de doorgang. En uiteindelijk om bij dat zo hoog nodige en benodigde water te komen. En er barst een strijd los. Die gaan we even lezen. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua, Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Wat een vreemd en intrigerend verhaal, hè? Is dus dat, dus zolang Mozes dus zijn arm omhoog hield, dan waren ze verzekerd van de overwinning. En het leert ook dat het volk dus uiteindelijk niet gevrijwaard is van strijd. Weet je, dat helemaal niet. Maar we mogen wel weten dat de overwinning wordt gegeven door gebed. En dat uiteindelijk wat zich dus daarboven afspeelde op die berg, dus de uitkomst bepaald heeft van wat daar beneden gebeurde. En het is zo vaak het enige wat we zien. Wij zijn zo vaak daar beneden in die strijd gewikkeld. Weet je, met het woord van God. Hè, dat is het zwaard. Hè, het zwaard, dat is het woord van God, leert de Bijbel. Hè, daar zijn we daarmee bezig. Maar we hebben dan eigenlijk niet door van wat voor effect het heeft als er ook mensen om ons heen zijn die bidden. Dat dat uiteindelijk de beslissende factor is, zoals dat hier ook is. En dat staat dus onlosmakelijk en direct met elkaar in verband. En in het dal wordt gestreden met het zwaard, het woord van God. En op de berg wordt gestreden met de staf, de handen in de lucht, dat is het gebed. Weet je, en als men zegt, wauw, wat een fantastische gemeente hier. En wat een mooie gemeenschap met echt geestelijke mensen zoals we hier bij elkaar komen. Dan is dat niet alleen omdat hier vanaf het podium of waar dan ook het woord van God wordt gebracht. Maar dan is dat vooral in daar waar we het misschien vaak niet met elkaar zien. Maar dan zijn het de biddende mensen die vaak buiten het zicht van de meesten de handen in de lucht houden bij wijze van spreken en al biddend de kracht geven aan dat woord van God. En gebed kunnen we niet alleen. Weet je, afzonderlijk hebben we onvoldoende kracht om de handen omhoog te houden. Dat lukt niet in je eentje. De Bijbel leert dat ook. We hebben elkaar daar zo nodig. Bidders hebben elkaar nodig. Anders zakken onze handen omlaag. En zo staan dan die twee medebidders, Aaron en Hur, staan daar zij aan zij van Mozes en houden zijn handen in de lucht. Totdat de strijd gestreden is, totdat de overwinning behaald is. En het beeld is dat we zonder bidders geen enkele strijd zouden kunnen winnen. Weet je, en het is, Satan die maakt zich om de wereld buiten ons eigenlijk helemaal niet zo druk. Weet je, die heeft hij al lang in de pocket, die heeft hij al lang daar waar hij ze hebben wil. Druk met van alles behalve met God. Maar de werkelijke strijd is, he, van zijn uit, zijn strijd is met diegenen die de kracht en autoriteit van God gehad ontvangen hebben om hem te binden. Om hem zijn straf op te leggen. En dat gevelde vonnis uit te voeren. En hij zal er alles aan doen om ons te verlammen, om ons te verleiden, zodat wij er uiteindelijk niet aan toe komen. Dus laten we dan als gelovigen, weet je, echt een oproep, als gemeente van God, met Jezus Christus als onze aanvoerder, onze wapenrusting aantrekken, de twee aanvalswapens in onze hand nemen, oppakken die God ons gegeven heeft, het woord van God en het gebed samen, Gods wet handhaven en uiteindelijk de strijd tegen het kwaad aangaan en de overwinning op Satan claimen. Want dat mogen we gewoon doen, dat vonnis mogen we uitvoeren die God ons gegeven heeft. Amen, zover. Ik stel voor dat we bidden. Want het is natuurlijk mooi, we hebben het woord gebracht. Wat is het dan fijn om dan ook dat ook te bekrachtigen met gebed. En ik stel voor dat als iemand het op zijn hart heeft om te bidden, dat hij dat dan doet en dan zal ik afsluiten. Wie wil ons voorgaan?
dank u wel, Heer, voor deze boodschap. Amen.
Heer God, Vader in de hemel. Heer, ik wil u bidden, Heer. Ik wil u bidden, Heer, voor wat er buiten gaande is, Heer. We weten niet wat er gaande is, Heer, maar we weten dat u daar aanwezig bent, Heer. Heer, wilt u de mensen de woorden geven, Heer, aan de persoon, Heer. Heer, wil we weten dat ze in pijn en in moeite is, Heer. Heer, wilt u de woorden geven die er gesproken mag worden, Heer. Heer, wilt u de boosheid daar weg doen, Heer. Heer, dat wil ik u vragen, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Dank u wel voor het gebed, Heer. En we denken, als het aankomt op schuldbeleiden, wat we net gehoord hebben, dat we dan allemaal onze mond mogen opendoen. En Heer, dank u wel dat u ons de gave van gebed gegeven heeft. We hebben rechtsgeleerd gezegd, want tussen je boter en je comité doen, maar zelfs dan, Heer, zelfs als we druk zijn, we kunnen overal bidden op iedere plaats en hoe dan ook. Met wie we ook zijn, al zijn we alleen, al zijn we bang, al zijn we verdrietig, al zijn we ontzettend blij en kunnen we daar onze dankbaarheid uiten naar u. Heer, het gebed is zoiets geweldigs dat u gegeven heeft. Dank u veel, Heer. En als we dan in de strijd zitten, Heer, zelfs dan kunnen we u danken, want dan leert u ons om de vraag om te draaien. Heer, niet waarom, maar wat betekent het voor ons, Heer? Wat mogen wij ermee doen? Wat mogen wij voor u betekenen midden in onze strijd? Zelfs dan wilt u ons leren, Heer. Dank u wel voor alles wat u geeft.
Ja, vader, ik wil u bidden, vader, voor die jonge vrouw die straks naar buiten is gegaan, Heer. Heer, wilt u haar aanraken in haar hart, Heer. En Heer, dat ze mag weten dat ze uw kind is, Heer. Ja, dat ze ook bij u mag komen, Heer. Ook al vindt ze het misschien heel moeilijk, Heer. Heer, ik weet dat ze heel veel moeite en pijn heeft, Heer. Ja, Heer, wilt u de mensen die nu buiten staan, Heer, wilt u die zegenen, Heer. En Heer, dat zij een omarming van u aan haar mogen zijn, Heer. En dat ze de liefde ook mag voelen voor stromen door haar aderen, Heer. Heer, wilt haar optillen, wilt u voor haar staan, Heer. Naast haar staan, achter haar staan. Heer, wilt u haar dragen, Heer. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam.
Dank u, Vader, dat u ons door uw Zoon Jezus een bijzondere positie hebt gegeven. Dat we in Jezus een positie hebben in de hemelse gewesten, boven de machten en krachten. En Heer, we laten ons zo vaak naar beneden halen dat we het idee hebben dat we er ergens onderaan bungelen. Maar dank u, Vader, dat we vanuit uw autoriteit mogen bidden, dat we vanuit uw autoriteit mogen woorden mogen uitspreken en... Als ik begrijp, Heer, dan is er op dit moment buiten iets aan de hand. Dan bidden we, Heer, dat u zal zegevieren. Dat de tegenstander enkele invloed zal hebben op wat daar gebeurt. Vader, we bidden om bescherming door uw engelenwacht. Dat zij er rondomheen staan, zodat daar een gesprek kan plaatsvinden in alle rust en alle eenvoud. Om te laten zien wie u bent. Heer, u bent de overwinnaar, dat weten we. Vader, help ons ook om vanuit die overwinning onze positie in te nemen. Dank u, Vader, dat we, dat we in dat opzicht door u zijn uitgekozen. Heer, ik vond dat voorbeeld met dat laadje in de bank zo mooi. U hebt de ene sleutel, wij hebben de andere sleutel. Dank u dat u ons op die manier zo inschakelt. En ik zie ernaar uit, Vader, wat er in de komende tijd gaat gebeuren. Heer, als we belangrijke stappen gaan zetten als gemeente. Dank u, Heer, dat het bij u allemaal al bekend is. Maar Heer, maak iets warm in ons hart, zodat we daar op onze knieën al mee bezig zullen zijn. Heer, ik loof u daarvoor en ik prijs u daarvoor. En ik zie er naar uit. In Jezus' naam.
Ja, Heer, als op dit moment ook zo buiten de letterlijke strijd zichtbaar is, die gaande is. Heer, dan wordt het nog eens te meer duidelijk hoe belangrijk dan het gebed is. En dat we mogen weten dat we overwinnaars zijn. Dat we mogen leven vanuit een gebedsleven. Dat het niet gaat om de momenten, 's ochtends of 's avonds, maar dat we elk moment dat gebed mogen opzoeken. En help ons dan, Heer, om standvastig, moedig en sterk te zijn. Trouw in ons gebed. En bewust van de strijd en de kracht die we van u ontvangen hebben. In de wetenschap dat de tegenstander overwonnen is. En laten we als gemeente van Jezus Christus niet alleen de verdedigingswapens oppakken, maar ook de aanvalswapens. In het diepe geloof en dan niet als een hopen op, maar in een rotsvaste overtuiging dat uw woord dat met uw woord en met ons gebed het kwade wordt overwonnen. Heer, zo mogen we dat alles bij u brengen. En dat mogen we brengen omdat we weten dat u, Heer Jezus, hebt overwonnen aan het kruis. En ook het in zijn naam bij u neer mogen leggen. Amen.